Pax Romana. In de vorige podcast leerden we hoe de Duinenbollenstreek kennis maakte met de Romeinse samenleving. Na een eeuw van veroveringen en opstanden werd uiteindelijk de Rijn gekozen als grens van het Rijk. Alles ten zuiden van de Rijn werd door de Romeinse gezaghebbers bestuurd, ten noorden ervan was vrij land. In deze podcast gaan we verder in de Romeinse tijd. We maken kennis met de buren van de soldaten en we leren hoe de Romeinse soldaten het verging op het moment dat het Rijk in verval raakte. Niemand zal de Romeinen als vijand hebben gewild. Maar als goede buur, als handelspartner of als bondgenoot waren ze wel aantrekkelijk. Vooral de handel profiteerde hiervan. De in de vorige podcast al aangehaalde Vici of kampdorpen ontleenden hun bestaansrecht aan de weg en de nabijgelegen Romeinse soldaten. Zo lagen er Vici bij de Woerd, het Marktveld en Veldzicht in Valkenburg. Ook onder de rook van de Brittenburg zal een Vicus hebben gelegen. De meest oostelijke sporen daarvan werden in 1982 aangetroffen bij een opgraving voorafgaand aan de bouw van de nieuwe uitwateringssluis voor het Hoogheemraadschap Rijnland, de huidige Rijnmonding. In de Vici werden diensten aangeboden waarin het leger niet zelf kon voorzien. Zo waren er bakkers, smeden en kappers. Ook vrouwen en kinderen van de soldaten woonden in het kampdorp. Hoewel er een enkele kananen vaat, Fries of Bataaf in een kampdorp verzeild kan zijn geraakt, waren de bewoners over het algemeen geen lokale mensen, maar immigranten die met het Romeinse leger meekwamen. Vaak waren het ook veteranen van het leger die na hun afzwaaien een handeltje opzetten. Maar zo kleurrijk als de samenstelling van de bewoners was, zo eenduidig was de inrichting van de Vici. Waar men zich ook bevond in het Romeinse Rijk, de kampdorpen leken net zo standaard als de forten. Haaks op de weg lagen zogenoemde strippenhuizen of rijtjeshuizen, zij aan zij, en in die langgerekte gebouwen bevond zich voorin aan de straatzijde een winkel of werkplaats, met daarachter de opslagruimte en dan de woonvertrekken. Achter de huizen lag nog een erf met afvalkuilen, waterputten en een enkel gebouw. Sommige van die huizen deelden dan hun dak en tussen andere lag een steegje. In een enkel geval, zoals de Woerd in Valkenburg, was er zelfs sprake van een gedeelde riool. Dat die dorpen zo strak werden ingericht, had te maken met het feit dat de grond waarop de erven zich bevonden zo dicht bij de militaire weg en de forten lag. Het leger bestempelde dit als zijn eigendom en bepaalde dus de inrichting van de percelen. Er was daarbij weinig ruimte voor variatie. Langs de Limesweg bevonden zich ook de grafvelden van de soldaten en dorpsbewoners. Het beste voorbeeld hiervan en tevens het best onderzochte Romeinse grafveld van West-Nederland is dat van Valkenburg Marktveld. Tijdens opgravingen in de periode 1985-1988 werden hier meer dan 700 graven blootgelegd, wat nog maar een gedeelte betrof van het totaal. Het grafveld werd gebruikt door de bewoners van de nabijgelegen kampdorpen vanaf ongeveer 50 na Christus tot in de 3e eeuw. En het geeft ons een interessante kijk in het Romeinse grafritueel. Zowel mannen, vrouwen als kinderen werden er begraven. Ook enkele soldaten vonden er hun laatste rustplaats, evenals hun paarden. Veruit de meeste doden werden gecremeerd. Tussen de graven werden nog de restanten van verschillende brandstapels aangetroffen waarop de crematies plaatsvonden. De asresten werden hieruit verzameld in een urn, een zak of kist en vervolgens begraven. Sommige personen kregen daarbij een gift mee, zoals bijvoorbeeld een sieraad, een munt of een bord met etenswaren. Tussen de vele crematies werd ook een aantal volwassenen en vooral kinderen onverbrand begraven. Kindersterfte lag vele malen hoger dan nu. De onvolwassenen werden daarom ook nog niet als volwaardige leden van de samenleving gezien en werden na hun dood ook anders behandeld. Ze werden met maar weinig eerbied ter aarde besteld. Dat dit ook zo'n 50 volwassenen is overkomen, kan verklaard worden doordat ook zij een uitzonderlijke positie innamen, bijvoorbeeld doordat het criminelen waren. Een andere gedachte is dat het geen vrije burgers waren, maar slaven. De Romeinse vrede, Pax Romana, is goed terug te zien in de groeiende bevolkingsaantallen in de eerste eeuw van onze jaartelling. Naast de forten en kampdorpen zijn in de Duinenbollenstreek op verschillende plaatsen ook sporen van boerennederzettingen gevonden, zowel beneden als boven de Rijn. Laten we beginnen ten zuiden van de Rijn, dus binnen de grenzen van het Romeinse Rijk. Hoewel er veel inheemse nederzettingen uit de Romeinse tijd bekend zijn uit het kustgebied, is het aantal in Katwijk en Valkenburg nog relatief klein. Niet omdat ze er niet zijn geweest, maar doordat er nog niet of nauwelijks iets van is aangetroffen. Vooral de jonge duinen dekken met een dik pakket zand het oude Romeinse niveau af, waardoor het lastig is om de boerennederzettingen op de oude strandwallen te vinden. In de Katwijkse duinen zijn enkele aanwijzingen voor erven gevonden bij de Nieuwe Plas en in de waterleidingduinen. Andere nederzettingen lagen op de oevers van de getijdengeulen die het gebied doorsneden. Sporen hiervan werden recent nog aangetroffen tijdens het onderzoek op het voormalig vliegveld bij Valkenburg. De vindplaats, die er echter met kop en schouders bovenuit steekt, ligt in het noorden van de Zanderij Westerbaan in Katwijk. Tijdens verschillende opgravingen is deze aanzienlijke vindplaats onderzocht. Het betrof een nederzetting van lokale bewoners die in het teken stond van het boerenbedrijf. De bewoning bestond vanaf ongeveer 40 na Christus en duurde zo lang als er Romeinse soldaten langs de Rijn gelegerd waren. Binnen de nederzetting werden platte gronden van huizen, opslagschuren en bijgebouwen aangetroffen, naast de sporen van perceelsgreppels en waterputten. Buiten het erf werden akkers en een grafveld opgegraven. Uit de bodemopbouw van de zanderij valt op te maken dat men al in de Romeinse tijd last had van verstuivingen. Toch heeft men het er lang uitgehouden. Niet minder dan 8 bewoningsfasen werden onderscheiden. De nederzetting werd uiteindelijk verlaten in de late 3e eeuw, waarna het gebied overstoven werd met een laag duinzand. Pas in de tweede helft van de 5e eeuw werd er een nieuwe nederzetting en landinrichting opgezet. Het Imperium Romanum hield op bij de Rijn. Althans, dat was strikt genomen zo. In werkelijkheid hielden de Romeinse soldaten ook de overzijde van de Rijn onder controle. Een bepaald gebied grenzend direct aan de Rijksgrens, hoe groot weten we niet, werd beschouwd als onderdeel van de militaire zone en om die reden ook gecontroleerd en, zoveel mogelijk, leeggehouden van inheemse bewoning. In het vrije land, direct ten noorden van de Rijngrens, wonen dus maar weinig mensen. Maar er werden uitzonderingen gemaakt, zoals de sporen in de Duinenbollenstreek laten zien. Een locatie die er direct uitspringt is de Nieuwe Opfenweg in Noordwijk, waar een in 1995 uitgevoerde opgraving maar liefst 13 waterputten blootlegde. Bovendien werden er de plattegronden van tenminste 3 boerderijen gedocumenteerd. En het was niet de enige Romeinse nederzetting ten noorden van de Rijn. Ook bij de Van den Berg Stichting, nu Serenlo, niet ver van de noordelijke oever van de Rijn, en aan de Piquetstraat, het Wilhelminahofje in Noordwijk, zijn sporen van erven gedocumenteerd. Op andere vindplaatsen werd alleen vondsmateriaal aangetroffen. Een opmerkelijke plek is zo de Vossenpolder in Hillegom, waar verschillende scherven van 1 pot uit het veen werden verzameld. Veel is het niet, maar ook dit kan een aanwijzing zijn voor bewoning. Hoewel het veengebied ten oosten van de strandwallen archeologisch weinig onderzocht is, vooral door het ontstaan van de latere Haarlemmermeer, weten wij van opgraving elders in Zuid-Holland dat ook het veen in de Romeinse tijd bewoond werd. De meeste vindplaatsen vinden we vooralsnog terug op de strandwallen. Kleine waarnemingen aan de Van der Mortelstraat in Noordwijk, aan de Voorhouterweg in Rijnsburg en bij de Gaasbak ten noorden van Voorhout leverden alle scherven uit de Romeinse tijd op. Uitgebreider onderzoek vond al in 1646 in de polder Elsgeest bij Voorhout plaats. Archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden groeven er sporen van huisgreppels en palen op. Ondubbelzinnig wijzen deze zaken erop dat ook in de polder Elsgeest een inheemse boerderij heeft gestaan. Verspreid over het boerenerf werden verschillende fragmenten aardewerk verzameld. Interessant is dat het zowel om lokaal gemaakte potten als om Romeins vaatwerk ging. De potten van lokale makelij zijn qua uiterlijk nauwelijks te onderscheiden van die uit de ijzertijd. De prehistorische tradities waren dan ook diep geworteld. Niet alleen vervaardigde men op dezelfde wijze potten, ook huizen bouwde men volgens oud gebruik, de op de akkers verbouwde gewassen verschilden niet en veestapel bleef onveranderd. Archeologisch is het daarom vaak lastig om vindplaatsen uit de ijzertijd en vroeg-Romeinse tijd uit elkaar te houden. Het Romeinse aardewerk dat in Elsgeest werd aangetroffen is op geen enkele manier te vergelijken met de lokale pottenbakkerstradities. Het is geïmporteerd vanuit ateliers in het moderne Duitsland en Frankrijk of zelfs nog van verder weg. Het werd niet met de hand gemaakt, maar gedraaid op een draaischijf. En zo konden verschillende vormen worden vervaardigd, van borden en bekers en kommen tot vrijschalen en amforen. Vooral het tafelservies werd daarbij rijkelijk versierd. En doordat de ovens waarin het aardewerk werd gebakken beter waren, is het Romeinse vaatwerk kwalitatief superieur aan het lokale aardewerk. Als vondst wijst het erop dat de boeren contacten onderhielden met hun Romeinse buur. Omdat het leger niet zijn eigen graan verbouwde of vee hield, dreef het hiervoor handel met de inheemse boeren. Grote partijen werden weliswaar over de Rijn aangevoerd, maar vooral aanvullende zaken werden bij de lokale boeren afgenomen. En wat de boeren vervolgens overhielden, verhandelden zij op de markten die in de Viki werden georganiseerd. Zo nu en dan kreeg men ook bezoek van een rondtrekkende marskramer. Alle handel stelde de lokale boeren in staat om het nieuwe vaatwerk te bemachtigen. Ze konden dit kopen, maar ook ruilen voor wat de eigen boerderij voortbracht. En naast het aantrekkelijke vaatwerk boden de Romeinse handelaren ook een keur aan andere uitheemse producten. Geheel onbekend bij de boeren in de Duinenbollenstreek waren bijvoorbeeld kippen of zuidvruchten, maar ook wijn en olijfolie. In de Duinenbollenstreek zijn uit de periode na het midden van de 3e eeuw geen nederzettingen bekend. Nog ten noorden van de Rijn, nog ten zuiden ervan. Verschillende factoren droegen eraan bij dat de mensen wegtrokken. Op de eerste plaats was dat het veranderende landschap. Zoals de opgravingen op de zanderij al duidelijk maakten, had men de gehele Romeinse tijd last van verstuivingen. Akkeren was hierdoor lastig en ook op de erven kreeg men te maken met het oprukkend stuifzand. De verstuivingen kunnen goed het gevolg zijn geweest van intensieve verwijdering van vegetatie in het oude duinlandschap. Wat men, ironisch genoeg, toch juist deed om nieuwe akkergronden aan te leggen. Het zand landde ook in de zeemonding van de Rijn, die daardoor steeds meer moeite kreeg om het water uit de veengebieden af te voeren en waardoor ook dit deel van het landschap onaantrekkelijk werd voor bewoners. En naast het veranderende landschap zullen ook sociaal-politieke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het wegtrekken van de bewoners. Uit historische bronnen is bekend hoe tussen de jaren 172 en 174 een groep Gauken opnieuw de Romeinse kust bezocht en beroofde. Deze plundertochten werden aanvankelijk nog het hoofd geboden door de herbouw van de Rijnforten in steen, waaronder dat van Valkenburg, en door de inrichting van een grensbewaking in de duinen langs de kust. Maar het mocht niet baten, op andere plaatsen in het Rijk nam het aantal invallen vanuit het vrije Germanië steeds meer toe, waardoor het Romeinse leger zich genoodzaakt zag de Rijngrens uiteindelijk ook op te geven. Voor een laatste opleving van het Romeinse gezag in de Duinenbollenstreek moeten we weer terug naar de forten langs de Rijn. We leerden eerder al hoe de ruïne van de Brittenburg moet worden geïnterpreteerd als de stenen fundamenten van een laat Romeins pakhuis. Eenzelfde gebouw heeft op de plaats van het Castellum bij Valkenburg gestaan. Van dit pakhuis wordt aangenomen dat het gebouwd werd onder het bewind van keizer Constantius I Chlorus in 305 en dat het dienst deed bij de graantransporten over de Rijn. Hoewel voor het bewaken van een opslag weinig soldaten nodig waren, wijzen muntvondsten uit de streek erop dat er nog altijd contacten bestonden tussen de lokale gemeenschap en de Romeinen. Op verschillende plaatsen zijn munten teruggevonden die te dateren zijn in de late 3e of zelfs in de 4e eeuw. Ze laten zien dat de streek lang niet zo verlaten was als je zou denken op grond van de afwezigheid van andere vondsten. En veruit de meeste munten komen uit de zanderij in Katwijk. Interessant zijn hier de munten van Postumus, Claudius II en Tetricus I. Alle drie waren ze keizer van het zogeheten Gallische Rijk, een afsplitsing van het grote Romeinse Rijk, waaronder Germania, Gallia, Hispania en mogelijk ook een deel van Britannia vielen. Hoewel het maar kort heeft bestaan, van 260 tot 274, geeft deze afsplitsing een goede indruk van de politieke instabiliteit in de derde eeuw. Andere laat-Romeinse munten uit de Duinenbollenstreek zijn weer afkomstig uit Lisse. En ze dragen de portretten van de Romeinse keizer Constantijn de Grote en de keizerin moeder Helena. De jongste Romeinse munt komt dan weer uit de zanderij en werd geslagen tijdens de regeerperiode van Magnus Maximus, van 383 tot 388. En dat is dan meteen ook het laatste bewijs van de Romeinse heerschappij in onze streek.